Ik praat met John.
Ik praat met Paul.
Welkom bij... John en Paul hebben woorden. John, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben nu al formatiemoe.
Nu al? Het duurt al best een tijdje,
hè? Ja.
Nou, dus het is niet zo gek.
Het kan nog veel langer, hè? We vorige
heeft
formatie.
Het langer geduurd, ja.
Vorige formatie was natuurlijk bijna... Was het een record? Volgens mij wel, hè?
Volgens mij wel,
keer.
Ja.
Nou,
ja.
Ik zie dat nu nog wel eens geëvenaard worden. Of misschien wel gebroken worden, dat record.
En waarom begin je daar
nou
over?
Nou, formatie moe. Ik vond het wel een mooie, mooi woord.
Ja, je kunt er vooral moe van zijn.
Ja, dat is zonder meer waar. Heb jij andere dingen dan waar je moe van bent?
Ja, nu even niet.
Nee.
Nee, wel gehad, maar ik ben er een beetje overheen. Dus,
laten we dan.
Nee, ik ben wel fit.
Oh, heel goed. Fit genoeg dus om te beginnen.
Ja.
Wat ik nou toch heb gelezen, gehoord of gezien. Het was me het taalweekje wel, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dan moet je niet zo schamper over doen. Nee, ik zat echt in allerlei taalbelevingen afgelopen week.
Nou,
was onder meer in het theater.
Oh ja, nou, ik was daarbij, hè?
Was jij daarbij?
Ik was daarbij.
Wil je daar zo meteen niet over zeggen?
Ik wil er ook niet over zeggen.
Nou, dan sla ik die nog even over.
Oh.
Dan noem ik gewoon een ander punt van mijn taalweek.
Ah, okay.
Nee, ik heb afgelopen vrijdag de presentatie gedaan van Tilburg. Dat is een talkshow van Omroep Tilburg.
Nou, die doet toch van alles, hè?
Ja, die mag ik af en toe, doen.
Dan heb je er nou de tijd vandaan?
Ja, nou ja. Samen met een medepresentator. En we hadden te gast Rian van Pelt. En zij noemde zichzelf taalmaker. Nou, dat prikkelt natuurlijk meteen mijn fantasie. Dus dat was ook mijn eerste vraag die ik had stellen. Wat bedoel je daarmee? Wat is een taalmaker?
En?
Nou, zij legde uit dat ze in alle ruimtes waar zij iets organiseert, ruimte biedt aan taal. Dus overal waar ze iets organiseert, biedt ze ruimte aan taal.
En wat organiseert ze dan?
Nou, dat is wel mooi. Broodje aap en linkersoep.
Daar heb ik wel eens van gehoord.
Ja? Nou, het is ook best de moeite waard om een keer uit te gaan proberen. Maar dat is het is een soort van restaurant, ja. Het is niet een restaurant in de zin van, je hebt vaste restaurants van Jordy Boer bijvoorbeeld of weet ik het. Nee, het is een initiatief waar mensen met verschillende achtergronden samen gaan koken. Maar het koken is misschien wel een excuus om met elkaar te praten.
Aha.
Dus wordt gekookt, er wordt gepraat, er wordt gelachen.
Uh-huh.
Het is dus een moment om samen te komen. Maar je kunt dus als bezoeker kun je er inderdaad wel gaan eten. En de bedoeling is dat mensen vanuit verschillende culturen samenkomen. Dus dat levert ook een mix van kookstijlen op. Dus het is best bijzonder. Dus het gaat over praten, het gaat over eten. En eten met elkaar, dat weet je wel. Hè. Als je eet met elkaar, dan ga je praten.
Ja, maar zij organiseert dus voor mijn beeld.
Ja,
ja, dus iets met als het doel om te koken en te eten. En dan creëert zij ook nog ruimte voor taal, zeg
ja.
Dan.
Broodje aap en linkersoep draagt bij aan taalverrijking, participatie, ontmoeting en begrip tussen verschillende culturen.
Jongen, maar hoe dan taalverrijking? Verrijking, hè, nog wel.
Verrijking, omdat je met elkaar praat en omdat mensen die vanuit een andere cultuur komen de Nederlandse taal niet automatisch machtig zijn. Dus daar hun taal verrijken, hun Nederlandse taal verrijken.
Oh, op die manier.
Ja,
ja, ik versta dan onder taalverrijking eigenlijk wat anders dan onder taalmaker ook. Dat vind ik dan eigenlijk hetzelfde, dat je als taalmaker de taal verrijkt.
Ja, maar ik vind niet dat je... Nou ga je Rian van Pelt er een beetje onderuit halen.
Ik ken Rian niet.
Nee, dit is een mooi initiatief.
Zeker.
En ik snap ook dat zij zich zo...
Ja, maar kun je je voorstellen dat als zij zich taalmaker noemt, dat ik me daar in eerste instantie iets heel anders bij voorstel?
Ja, daar kun je ook een auteur bij voorstellen, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja.
Nou, dat kan.
Ja, eerder misschien.
Of van Cote
de... Zij is niet degene die de taal maakt.
Zij doet daar aan mee en ze draagt daar aan bij.
Ja, dat is waar.
Wel.
Nou, oké, okay, jij je zin. Ja. Nou, je zei net al, we hebben ook een theaterrijke week achter de rug, tenminste.
Ja,
zo zie ik het wel.
Nou, dat is.
Twee voorstellingen in één week, bijna drie eigenlijk, maar twee voorstellingen in één week gezien. En allebei best heel erg de moeite.
Mm-hmm. En alle twee talig.
Alle twee talig.
Op een bepaalde manier, op verschillende manieren.
Ja, dat de wel. Eerste was een voorstelling van Oostpool. Theatergezelschap,
ja.
Met de, nou ja, best wel verrassende Jim Bakkum in nou ja, een van de hoofdrollen.
Ja, daar heb ik het wel met een aantal mensen over gehad, vooraf en achteraf. Het klinkt misschien raar om zo te zeggen, maar we kennen Jim Bakkum natuurlijk vooral van musical en van wat lichtere
rom-coms,
hè? Dus van mm-hmm. wat licht repertoire. En dit was een soort proef op de som, kan hij ook het, ja, het, ik vind het heel flauw om te zeggen, maar het serieuze toneel aan.
Ja,
het is een ander niveau is het, ja. Hè, in ieder geval. Nou ja, ja nou proeven van bekwaamheid.
Best,
zeker, meer ja. dan geslaagd.
Ja,
absoluut.
Heel geslaagd.
Ja.
Ja, dus ik vond het ook een heel geslaagde en bijzondere voorstelling. Showmeister heet het, dus dat is misschien wel een aanbeveling. Maar als het gaat om taal, dan wil ik even naar de andere voorstelling die wij zagen.
Oh, zal ik even nog één taalaanvulling over deze voorstelling doen?
Ja, doe dat maar.
Omdat de voorstelling gaat, ik ga geen dingen verraden, maar gaat over juist ook dat lichte toneel en het serieuze, mm-hmm. vaak zwaar gesubsidieerde toneel. En dat taalverschil zit er ook heel erg in.
Ja, dat klopt.
En dat vond ik wel heel mooi aan die voorstelling, om dat verschil te horen.
Ja. En had je daar dan een voorbeeldje bij? Of,
niet specifiek. Nee. Nou ja, het gaat dan om teksten van liedjes of teksten die...
Ja, dat is waar.
Dat komt er wel heel mooi in. Maar goed, ik zou adviseren om te gaan kijken. Vijf sterren dus, overigens, in verschillende recensies.
Ja, bijna overal.
Hey, maar die andere?
Die andere, dat was een voorstelling van de cabaretier Casper van der Laan.
Ja.
Hysterisch zou ik zeggen. Nou, nee, niet hysterisch, maar wel een hilarische voorstelling.
Soms ook een beetje.
Ja, een hilarische voorstelling waar ook wat misging. En dat was ook wel bijzonder, hè? Want bij zijn microfoon deed het niet en moest hersteld worden. En dat kost dan altijd wat improvisatievermogen. En wat heel bijzonder was, dat hetzelfde al gebeurd was bij de voorstelling van Oostpool twee dagen daarvoor.
Dat is typisch.
Ja, ja, hoe groot, hè? What are the odds, zeggen de Engelsen dan.
De taal wordt dan ineens...
Ja, dat is wel twee keer gebeurd.
Als het geluid wegvalt.
En in beide gevallen dachten wij in eerste instantie dat het erbij hoorde.
Ja.
Maar bleek toch echt niet het geval.
Nee, dus je wordt monddood gemaakt. Hè? Dus de taal wordt stilgelegd.
Dat is niet helemaal waar. Want bij Casper van der Laan praatte gewoon door.
Het hoge improf.
Je had ook nog iets in reserve liggen.
Dat is waar.
Maar het was een hilarische voorstelling. En het ging ook over taal. En hoe de samenstelling van sommige woorden eigenlijk helemaal niet logisch is. Dat... werd daarin benoemd, hè, dat een woord bijvoorbeeld bestaat uit soms uit onwaarschijnlijk veel klinkers of medeklinkers.
Ja.
En dat misschien ook wat paradoxaal is. Dus,
noem eens een voorbeeld.
Nou ja, waarom heeft het woord efficiënt zoveel letters? Ja. Je kunt beter zeggen fien. Dat is pas echt efficiënt.
Fient.
Ja, fient. Nou, dat is natuurlijk een briljante grap. Maar dan later in de voorstelling, dan komt hij weer met zo'n woord, met het woord, en ik weet het niet letterlijk, maar... Teacher's T-shirt. Dat is dan niet helemaal een efficiënt woord.
Helemaal niet.
Lekker allitererend.
Nee.
Weet je wat het is? Heb je het nog onthouden?
Nee. Teacher's voor toetjes. Toetjes voor teacher's. Dat was omgekeerd.
Oh ja,
dat weet ik nog wel.
Wat was dat ook alweer?
Ja, dat was toetjes eten om mannetietjes
door het eten van toetjes krijgen.
Precies. Ja, maar dan wel specifieke mannetietjes.
Ja. En Teacher's Tees T-shirt, dat is dus gewoon een voor dames een T-shirt met een laag décolleté.
Oh, ja.
Ja.
En wat was nou dat woord voor efficiënt?
Efficiënt.
Nou, ik moet er heel erg aan denken aan verzend.
Verzend.
Ja, en het Zweeds.
Oh ja.
Dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde van verzend. Dat betekent te laat.
Oh ja, oké.
Okay. Grappig, hè?
Ja, maar dat is een heel andere taal.
Dat is absoluut waar. Hey, maar als het om afkortingen gaat. En wij hebben het er wel eens over gehad, over de afko's.
Mm-hmm.
De afko's en... Ja, je vindt ze onder andere op de Instagram-pagina van Lot Mulder. De haarclip van Marie Claire.
Mm-hmm.
Heb je er ooit van gehoord?
Nee.
Ja, dat zou wel moeten, want we hebben het er echt over gehad.
Oh, we hebben het over gehad?
Ja, we hebben het er zeker al een aantal keren over gehad, over die afko's.
Ja, de afko's wel, maar...
Ja, maar ik toen hebben we ook...
Van de schoudertas.
Nee, we hebben dit ook wel eens benoemd. Maar waarom ik er nu op terugkom, is omdat een collega van mij wees erop een artikel in Onze Taal daarover. Dat is namelijk door Anne Kremers, en dat is een masterstudent Language Variation en Multilingualism aan de Radboud Universiteit. Die heeft er onderzoek naar gedaan.
Naar
de afko's.
Oh, ja.
En ze noemt een voorbeeld, een zin in het artikel. Kladiladi girls, het is tijd voor de vrij Mibo MDM met een bopla, met bibas en een pomma erbij.
Ja, dat vind ik weer zo'n... Dat is een heel geforceerde zin. Die spreekt niemand uit.
Nou, kladiladi.
Geen idee.
Klap die laptop dicht. Oh, het is tijd voor de vrij Mibo. Nou, ja, de Mibo die kennen we
dat
wel.
Dat is al wel ingeburgerd.
Een MDM.
MDMA?
Nee. Er is ook een liedje van. Lekker MDM. Maar dan is het voluit.
Lekker met de meiden.
Ja, met de meiden. Mm. Een bopla.
Weet ik niet.
Een balplank.
Oh.
Met bibas.
Zin in. Ja.
Wat zeg je nou? Ik heb wel zin in.
Ja, borrelplank, sorry. Bibas, was al afgeleid door het concept. Ja, hou eens op.
En een poma.
Nee,
daar hou je helemaal niet van. Een pornstar martini.
Nee,
dat is ook niet mijn.
Maar wat is het daarvoor nog? Bibas?
Nee? De bitterballen.
Oh, de bitterballen.
De bitterballen. Bibas. Ja. Nou ja, goed. Dus, dat noemt hij als voorbeeld. En insiders noemen volgens haar de stereotype afko-gebruiker wel eens een Marie Claire of soms een Anne Fleur. Ja. Ja, die Marie Claire die komt wel van die site, van de haarclip. Uh-huh. Ja, het komt ook omdat het geassocieerd wordt met een vrouwelijke student uit Randstad. Met een redelijk hoog sociaal-economische status. Ja. Uh-huh. En ja, daar willen mensen op zich nog wel mee geassocieerd worden. Hè? Dus met iemand die wat beter in de slappe was zit. Met rijke ouders, dure merkkleding. Maar tegelijkertijd jong en trendy.
Ja.
Dus daar willen mensen dan mee geassocieerd worden. Dat verklaart volgens Ande, de onderzoeker, waarom het toch best een ding is geworden, die afkoos.
Omdat?
Omdat het door die groep heel vaak gebruikt wordt. Ja, ja. Maar tegelijkertijd zeggen dan ook heel veel studenten dat ze het alleen ironisch of voor de grap doen. Ja, daar twijfel ik wel eens. Ik twijfel er nog wel eens aan, moet ik eerlijk zeggen. Hmm. Wil je ook nog weten op wat voor manieren het kan? Want dat benoemt ze ook in haar scriptie. Nou, je kunt allereerst het laatste deel van het woord weglaten, zodat het eindigt op een O, een U, een I of een A. Bijvoorbeeld situatie wordt dan situ, of hilarisch wordt hila, mm-hmm. dat. Of meerdere afgekorte delen combineren. De haarklip wordt dan de haarkli, net als de bitterbal, de biba. Of je kunt een hele woordgroep snoeien. En dan heet het, of dan is het bijvoorbeeld kladiladi, wat klap die laptop dicht.
Ja,
dus je kunt het echt op heel veel verschillende manieren doen.
Ja, oké. Okay. Ik zal een po wagen.
Ja, het was mij duidelijk.
Ik heb iets veel minder leuks.
Oh, jammer.
Ja, wat me opviel.
Yeah.
Ja, tenminste, het is eigenlijk heel naar.
Oh.
Weet jij, wat stel jij je voor bij een stikstofmasker?
Ja, daar heb ik niet zo'n beeld.
Nou, maar wat denk je aan?
Stikstof, ja. Schadelijke stikstof in de... Ja, om niet vergiftigd te raken, weet ik het. Nee, ik weet het niet. Gasmaskerachtig ding.
Ja, zoiets is het wel, maar ook een beetje tegengesteld.
Maar om wat voor reden heb ik een stikstofmasker nodig?
Nou, je hebt er helemaal geen nodig. Maar het is een stikstofmasker is nu ingezet als executiemiddel.
Mm.
In de Amerikaanse staat Alabama.
Oh ja, echt gaat. Ja, ja. Ba.
Ja, waarbij...
Oh, dat is helemaal niet fijn.
Ja, dus de executant, of mag ik dat zo zeggen?
De geëxecuteerde.
Die krijgt dus een masker op waar die pure stikstof door inademt. En binnen een paar minuten dus gebrek aan zuurstof. Ja, het duurde volgens mij nog best...
Het duurde toch een half uur?
20 minuten of zo, ja.
Ik vond het ook nog wel lang.
Ja, dus uiteindelijk dan wel... overlijdt, want dat is ook de bedoeling natuurlijk.
Ja,
nou, maar er is geen bewijs of dat pijnloos is of stressloos. Dus het klinkt heel naar. En ik vind stikstofmasker. Ja, ik moet aan iets heel anders denken dan...
Ja, dat
dan
is ook zo. Een, ja, wij natuurlijk met die stikstofcrisis zitten.
Ja, dus dat is een hele rare...
Ja, associatie. Ja, dat, ja. Snap, dat ja. snap ik wel. Maar dit is geen fijne.
Nee, dus ik vind ook eigenlijk dat er een andere naam voor moet komen voor dit... Nou, misschien wel een martelwerktuig.
Ja.
Ja, sowieso is het natuurlijk een moordwerktuig.
Ja.
Dus, nou ja, sowieso. Ja, ik vind het geen goede naam.
Ja,
en
nee,
niet alleen in deze tijd, maar gewoon nooit. Sowieso. Een masker klinkt al helemaal...
Nee. En dan dood is eigenlijk gewoon niks goed.
Ja, precies.
Ja.
Dus, ik heb daar even bij stilgestaan en ik dacht, ik deel het nu even met jou.
Nou, dank je. Fijn.
Ja,
helemaal niet. En ik liep nog door. Nee, daar liep ik niet door. De Nootmuskaatstraat. Ben je hem tegengekomen, toevallig?
Wanneer?
Nou, dat was afgelopen... Nou, het is niet afgelopen. Het is net even iets eerder was het een beetje een issue. Er komt nieuwe woonwijk in. Dat klinkt wel lekker, hè, Nootmuskaatstraat.
Ja, dat is waar.
Maar er komt een nieuwe woonwijk in Amsterdam. Het Marktkwartier ligt in Amsterdam.
Oh,
best. Dus niet zo,
ja,
niet zo
heel weet ik wel waar je het over hebt.
En daar is
ja.
een kruiden- en een specerij. Buurt met name als de Saliestraat en de Peterseliestraat. Mm-hmm. En de Nootmuskaatstraat was ook een van de straatnamen. Maar een onafhankelijke commissie heeft die toch vervangen door de Mierikswortelstraat.
Oké.
Hoe kom je godsnaam bij de Mierikswortel dan? En dat heeft te maken met de associatie met het koloniale verleden.
Ach jee.
Ja, daar zit natuurlijk best iets in. Hè? In de 17e eeuw verdiende de VOC veel aan de handel in Nootmuskaat. En op de Banda-archipel, daar is een handelsmonopolie afgedwongen. En onder leiding van Jan Pieterszoon Koen een bevolking letterlijk afgeslacht en tot slaaf gemaakt.
Ja, dus en die associatie die moet verdwijnen en daarom ook de straatnaam.
Ja, terwijl ik, als je het me niet gezegd had, had ik die associatie niet gehad. En dat is ook wel wat de fractievoorzitter van de VVD in de raad in Amsterdam... En de burgemeester vroeg, zijn we niet een beetje aan het doorslaan? Aan de andere kant denk ik van, ja, weet je, het is een kleine moeite om het te vervangen. Als er ook maar iemand door gekwetst raakt. Maar ja, dat blijft altijd een beetje discussie. Ja, dan moet je heel veel tegen het licht houden.
Ja, mag ik even hierop nog inhaken? Want hou deze gedachte vast. Want
als
het gaat om J.P. Koen en de koloniaal verleden, dan kom ik daar straks nog even op terug.
Oh, dat is goed dat je dat zegt. Ja. Leuke cliffhanger.
En als het gaat om Nootmuskaat trouwens.
Ja.
Wist je dat je daarvan gaat hallucineren?
Ja, dat heb ik in een artikel gelezen toevallig vandaag.
Stine Jensen.
Stine Jensen, ja.
Ja, die had Nootmuskaatkoekjes gekregen. Tijdens een yoga-retreat.
Ja, nou dat vond ik ook best wel een verhaal. Want het was zonder
Zeker.
Aankondiging.
Ja.
Gedrogeerd. Ja, gedrogeerd.
En een slechte trip had ze erdoor gekregen. Dus verschrikkelijk.
Ja, bijna degene die het gedaan heeft aanklagen.
Dat zou ik ook denken. Maar we dwalen nu af.
Even over de Nootmuskaatstraat terug. Hè? Ik moet nog even terug. Er is namelijk wel een Nootmuskaatweg in Utrecht en een Nootmuskaatweg en een Nootmuskaatbrug in Almere. Dus daar hebben ze er blijkbaar minder moeite mee gehad.
Oh, oké. Okay.
Nou, pak jij hem weer op.
Het is bijna carnaval.
Oh ja, dat is waar.
Ja, dan moeten we het ook altijd even bestilstaan. Zeker hier in het Brabantse.
Ja.
Want dan gaat iedereen los.
Ja.
Nou ja, iets meer dan de helft van de Brabanners heeft onderzoek naar uitgewezen.
Ja, net iets meer. Hè? Ja. Maar dat vind ik nog best behoorlijk.
Maar in onze Brabantse krant stond afgelopen week ook dat veel minderjarigen dan alcohol gaan drinken. Hè, soms zelfs met instemming van ouders. Dat echt...
Minder? Of?
Nee, dat veel minderjarigen dus...
Juist wel,
die geen alcohol mogen drinken, dat kan ik wel gaan doen.
Ja, ja.
Hè, en dat hun ouders dan een oogje dicht knijpen. Ja. Of, dus dat is... dat is, op zich is dat niet zulk heel goed nieuws uiteindelijk. Maar ben jij bekend met de term zebra drinken, Paul?
Wat was dat ook alweer? Is dat afwisselen met water of zo?
Ja,
ja. En je had ook nog een waterbier of zoiets? Je had twee,
daar weet ik niks van.
Twee termen. Dus bier met heel erg aangelengd met water.
Nou
dus.
Ja, dat lijkt me echt niet lekker.
Ja, nee, dan krijg je een laag percentage alcohol wel binnen. Mm. Maar veel minder dan dat je normaal binnen zou krijgen.
Ja, dat is niet lekker.
Hoe noemden we het ook alweer? Het evenementenbier. Noemden we dat vroeger. Hè?
Maar
is het bewust.
Maar wacht even, dat is ook een beetje een fabel hoor.
Weet ik niet. Nou, dat weet ik dus sowieso niet. Daar gaat het ook niet om. Maar hier is het dus een bewuste keuze om het evenementenbier. Dan zou de verstrekker van het bier het hebben aangelegd.
Precies,
hè? Ja, nee, maar hier is de bewuste keuze dat je het als gebruiker doet.
Ja, maar zebra drinken dus even.
Ja, had ook een woord van de week kunnen zijn.
Ja, had kunnen zijn. Maar weet je wat vandaan komt?
Nee.
Nee.
Uit Fabriuskrant?
Nee. Nee. Het komt uit de campagne van de VAD. Dat is het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Oh, een mooie alcohol en andere drugs. En het is dus in de afwisseling drinken van alcoholisch en non-alcoholisch drankje of bier en water. Dat zou het makkelijk zijn met carnaval.
Ja. Yeah.
En er is een campagne dus ingezet door de VAD om dat te verhogen. Want als zoiets wat normaler wordt, dan werkt dat ook in ieder geval beter voor de hoe noem je dat, het tegengaan van te veel drinken.
Dat is het idee. Hè?
Ze hebben daar wel alles voor ingezet. T-shirts, polsbandjes, buttons, bierviltjes. Het idee is ook dat het barpersoneel zo'n t-shirt dan aan heeft. Want er staat dan op, dus de slogan. Mm. Ja, ik weet niet wat jij ervan vindt. Zebra drinken beats kater.
Ja, die beats vind ik al jammer.
Ja, is jammer, hè?
Ja, dat vind ik ook wel.
Ik vind het ook niet zo goed. Maar oké, als het barpersoneel dat dan aan heeft, dan werkt dat ook...
Zou het?
Als een reminder, zeg maar, om tussendoor iets non-alcoholisch te bestellen. Ik vind het op zich best een heel aardige... En behalve die slogan staat er ook nog een zebra-patroon op. Dus dat is dan onderdeel van het concept. Ik ben benieuwd of dat hier zou werken, het zebra drinken.
Nou, ik weet het niet. Er is wel steeds meer behoefte aan om alcoholvrij het nieuwe normaal te maken, zeg
dat
maar.
Dat is waar.
Daar past dit misschien ook wel bij.
Ja, maar misschien zit dan een soort tussenweg. Want je drinkt toch alcohol, maar dan in principe de helft minder. Dat weet ik niet zeker.
Nee.
Maar in elk geval minder.
We gaan het zien.
Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken in onze carnavalsperiode hier.
Een kwestie van taal. De puntkomma. Het is geen onbekende voor je. Denk ik. Kun je nog samenvatten wanneer we hem gebruiken?
Nee, want ik ben heel erg tegenstander van de puntkomma. Dat heb
jij
je al vaker gezegd.
Ja, dat weet
vervent,
ik. Ja. Maar er zijn wel redenen...
Puntkomma moet verwijnen, moet dood.
Ja, er zijn wel redenen om het te gebruiken.
Nee, helemaal niet.
Nee, is niet nodig. Nou, dan gaan we dan maar... dan stop ik hem maar weer. Nee. Ik toch heel even. Ik snap je hoor, want ik vind hem... Ik zeg niet dat hij afgeschaft moet worden, maar hij wordt gewoon vaak fout gebruikt. Dan denk ik van gebruik hem dan niet. Dat is meer hoe ik erin sta. Dus dat adviseer ik studenten ook altijd. Dat je een punt of een komma kunt
zetten. Dat is mijn missie in het leven.
Nou, dat vind ik dan weer overdreven.
Een persoonlijke kruistocht.
Is dat een mug?
Een overbodig leesteken is het.
Nou, in principe is het zo dat net als de punt sluit de punt komma een mededeling af, zegt onze taal. Maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een direct verband is met de volgende mededeling. Dus dat is de reden waarom wij hem kunt gebruiken. En als een punt komma past de punt meestal ook. Maar die maakt een wat definitievere scheiding tussen twee zinnen. De komma die geeft een nauwer verband aan tussen deelzinnen dan de punt komma. En er is wel een verschil. Hè? De punt komma, dat zijn vaak zinnen die los van elkaar ook gebruikt worden. Dus als je inderdaad die punt... tussenzet, dan zijn er nog steeds twee bestaande zinnen. Dat is bij de komma niet altijd. Het gaat mij eigenlijk helemaal niet om die regels. Het gaat mij om het andere woord voor de punt komma.
Oh, is er nog een ander woord voor ook?
Ja, dat wist ik ook niet. Mm. En dat kwam ik tegen in een artikel vorige week in het Volkskrant Magazine. Ze hebben zo'n rubriek, hè, daar maken ze foto's van willekeurige passanten, zeg maar, die een verhaal vertellen. En vorige week stond er een foto in van Joachim Scheffer, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En die heeft dan weer een Instagram-pagina en die heet The Fat Free Runner.
Ja.
Dat is wel grappig. Hij is aan de maat, hè? Dus daar doet hij zelf helemaal niet moeilijk over. Mm-hmm. Want hij doet dus aan free runner. Je weet wat dat is, hè?
Ja, dat je overal heen springt.
Precies, in straatmeubilair. Van hekjes van alles en nog wat. En dat doet hij dan ook nog het liefst zonder t-shirt. Omdat dat gewoon maar in de weg zit, dat t-shirt. Mm-hmm. En daar heeft hij 300.000 plus volgers.
Ja.
Maar Ja, daar ging het dus om. Ja? Hij vertelde in dat stukje tekst dat hij net een semicolon had laten tatoeëren.
Oh, ik weet, dat woord ken ik wel.
Ja, ja. De semicolon.
Ja.
En die had hij laten tatoeëren. Ik dacht van, waarom zou je dat doen?
Ja, waarom zou je dat doen?
Nou, en dat... Ja, dat is, het is, in die zin is het een beetje een rare kwestie van taal. Daar zit een hele symboliek achter. En die bestaat sinds 2000...
Waar achter?
Achter het tatoeëren van de semicolon.
Mm-hmm.
En die traditie, of traditie, dat bestaat sinds 2013. Komt overwaaien vanuit Amerika. En toen heeft een vader de semicolon laten tatoeëren... zijn dochter had zelfmoord.
Zeggen we nog gewoon punt komma of gaan we nu gewoon...
Nee, de semicolon. Omdat dat in deze specifieke context, het woord is wat ervoor gebruikt wordt. Maar goed, oké. Voor jouw duidelijkheid. Het is dus de punt komma.
Ja.
Nou, de bedoeling van die tatoeage is om mentale gezondheid op de kaart te zetten. En hoop te geven aan de mensen die hiermee geconfronteerd worden. Hè? Dus met depressie of met... Dus de achterliggende gedachte van de punt komma is dan... dat het staat voor een pauze in het leven, maar niet voor het einde.
Ah.
Dus dat is wel een hele mooie vertaling.
Nou, dan
van
heeft
wat...
de punt komma of de semicolon toch ineens wel een functie gekregen.
Ja, zeker. Ja, letterlijk kunnen we dus stellen... Hè, dat zegt de website Inkscene, dat is een Vlaamse website. Letterlijk kunnen we dus stellen dat in plaats van er een punt achter te zetten... we er een punt komma van maken.
Ja.
Mooi toch?
Dat is in ieder geval... Ja, dan komt er toch nog iets goeds uit voort.
Nou ja, ik vind dat wel... Ik vind het mooi. Dus je geeft ermee aan... Hè, want je kunt het dus zelf doen als je een depressie gehad hebt. Hè? Dus dan is dat ook dat punt komma moment. Of als je gedacht aan zelfmoord hebt of angststoornissen. Maar je kunt het dus ook doen... als je iemand in je omgeving hebt die geplaagd wordt door depressies... Of misschien iemand in je omgeving die... Die zichzelf van het leven... Ja, ik vind dat het moeilijk. Zelfmoord vind ik een rot woord.
Ja, die uit het leven stapt.
Ja, precies. Ja.
Laten we dat dan zeggen.
Dus in een bredere context, zegt dan die website... staat het voor balans in het leven en vrede. Het woord van de week.
Ja, mijn woord van de week, dat sluit een beetje aan op wat je eerder dus al, waar jij het eerder over had. Klein beetje over het kolonialisme.
Moeilijk woord.
Ja, inderdaad.
Jan-Piet van Koen, hè?
Er stond afgelopen weekend in de bijlage Boek en Wetenschap van de Volkskrant een opfriscursus nationalisme.
Oh jee, ja.
Iets
ja,
van gezien?
Ja, ik heb dat wel gezien, ja. Ja,
geschreven door Margriet Oostveen, maar zij haalt daar twee bronnen aan. Joep Leersen, nationalisme-expert en hoogleraar Europese studies.
Mm-hmm.
En Lotte Jensen, hoogleraar Nederlands literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En
de zus van.
En dat is de zus van Stine Jensen, waar we het eerder ook over hadden.
Precies, tweelingzus
nog wel.
Ja, ja,
ja, zij onderzoekt nationale identiteitsvorming rondom de oorlogen en rampen.
Wat een toeval.
Dat is echt toeval. Ja, alles hangt van toeval aan elkaar. Ja. Hè? Niks is niks gebeurt zomaar. Die opfriscursus nationalisme had meer mee te maken van dat typisch Nederlands nationalisme. Dat is de ontkenning van nationalisme.
Oh ja?
Ja, Nederlanders vinden zichzelf eerder tolerant.
Ja, dat is
ze vinden zichzelf toleranter dan andere volkeren dus.
Dat zijn ze al lang.
Dus daar ligt eigenlijk al een gevoel van superioriteit al in besloten.
Als dat al ooit was, dan zijn we dat predicaat wel verloren.
Ja, nou goed, en wanneer is dat nationalisme in Nederland dan ontstaan? Of in het algemeen, of misschien in Europa? Wat ook grappig is, dat de term nationalisme komt uit een document of een essay van de filosoof Jean-Jacques Rousseau.
Oh, dat is
een Zwitserse Franse. Uit 1762.
Je gaat even terug, ja.
Dat werkje dat heet dus Het Sociaal Contract. Dat is op zich ook alweer aardig.
Heeft dus, het nationalisme in Nederland te maken met de scheiding van Nederland en België? Het terug naar de.
Nee.
Nee, oké. Okay. Nee.
Tenminste, niet volgens dit artikel.
We gaan terug naar de 16e eeuw.
Oh, dan al zelfs.
Ja, dus,
toen we nog niet eens een nationaal... Dus, ja.
En dat is toen misschien niet per se ontstaan.
Nee.
Hè, maar dat is dan de tijd van die typische VOC-mentaliteit.
Ja, in Holland dus.
Ja, ja.
Dan hebben we het niet over de Nederlanden, maar dan hebben we het echt over...
Ja, nee, maar goed, dat is de periode waarop teruggegrepen wordt. Ja. En dat gebeurt dan tussen circa 1860 en 1925.
Oh ja?
Daar wordt het zaadje geplant, zeg maar. Daar wordt het teruggekeken op hoe we toen toch...
Het verheerlijken van die periode.
Precies, ja.
Wat Wilders ook... Ja.
Terwijl dat in de tijd zelf...
Balkenende deed dat ook, hè.
Ja. J.P. Koen is geboren in de 16e eeuw. Man. Maar de standbeelden die overal staan, die zijn dus in die periode... Ja. Na 1860 en begin van de 20e eeuw zijn die overal neergezet.
Ja. Oh, werd neergezet en een deel is inmiddels weer weggehaald.
Ja, oké. Okay, maar toen,
maar dat, is dus,
dat is de bedoeling dat de 19e eeuw is teruggekeken hebben naar de Gouden Eeuw. Was inderdaad de Gouden Eeuw en och, hoe geweldig was het allemaal.
Ja,
hoe
Forum voor Democratie ook doet. Ja,
en Leersen dus, Joep Leersen, die zegt dan van... er is een soort romantische versie van gemaakt. En hij noemt dat dan het Efteling-nationalisme.
Oh,
ja. Dat vind ik dan wel een heel mooi woord.
Ja, zeker.
Het Efteling-nationalisme. Alsof het inderdaad allemaal...
Sprookje.
Ja, sprookjesachtig. Dat. Ja. Was,
terwijl ik denk dat je in die tijd niet geleefd moet hebben zonder al te veel geld. En ik denk dat het helpbaarder was. Daar hebben we het nooit over. Hè?
Dat nee, is, nee.
Dat is, hoewel het Rijksmuseum bijvoorbeeld daar wel weer aandacht voor heeft. Hè? Juist voor de mensen die geen gouden tijden beleefden in de Gouden Eeuw.
Ja. Dat is waar.
En wat is je woord van de week? Is
het
dat het
Efteling-nationalisme?
Ja, ik vind het wel. Het is met op de Efteling.
Hij zegt, het is nooit meer... Het Efteling-nationalisme, wat toen is gestart, is nooit meer uit Nederland weggegaan.
Nee.
Hij noemt het eigenlijk... Het is ook vrij plotseling is dat met een plons erin gevallen. Als een klontje suiker in de koffie. Dat is een mooie vergelijking.
Ja.
En de suiker zit nog steeds in de koffie. En wat ik trouwens ook een mooie metafoor vind. Een metafoor van de maand had ik vorige keer al geopperd.
Oh,
ja. Dat klontje in de koffie. Maar Efteling nationalisme dus als mijn woord.
En levend onder, vooral onder conservatieven natuurlijk.
Ja,
ja, terug naar de spruitjeslucht van de jaren 50. Ik heb een heel ander woord wat iets meer van deze tijd is. Je kent denk ik wel het woord gentrificatie.
Ja, dat ken ik.
Weet je ook wat het betekent? Ik vind dat een beetje een lastig woord.
Ik vind het lastig om uit te leggen. Maar misschien kun je dat beter doen dan ik. Want jij hebt daar natuurlijk over nagedacht.
Het is het opwaarderen van een stad of een stadsdeel. Of een buurt of een stadsdeel. Op allerlei niveaus. Hè, sociaal, cultureel, economisch gebied. Dus het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners. Waardoor als gevolg... De oorspronkelijke bewoners de huren vaak niet meer kunnen betalen, de woningen niet meer kunnen betalen en verdreven worden.
Mm-hmm.
Je kijkt er heel verbaasd. Dat is gentrificatie. Wat ik wel heel erg mooi vind is dat ze er in België een eigen woord voor hebben.
Altijd, hè?
Verzaveling wordt het daar genoemd. Heel en dan mooi. Is het genoemd naar de Zavelwijk in Brussel. En die grens aan de Marolle, dan kun je een beetje plaatsen misschien in het centrum van, of tegen het centrum van Brussel.
Ja.
Nou ja, goed, daar zie je dus dat die mensen, de oorspronkelijke bewoners, min of meer uit die buurt weggejaagd worden door die gentrificatie, doordat de prijzen stijgen en het niet meer betaalbaar is voor de oorspronkelijke bewoners. Mijn woord van de week is daarvan afgeleid. En dat kwam terug in een column van Robert van Gijsel in de Volkskrant. En die gaat over cultuur. Dat is het woord popgentrificatie. Kun je daar iets bij voorstellen?
Pop in de zin van muziek?
Ja, klopt. Robert van Gijsel, dat is ook volgens mij de chef popmuziek bij de Volkskrant. Het heeft ermee te maken dat popmuziek niet meer te betalen is voor mensen met... Die niet zoveel geld hebben.
Te betalen in de zin van het festival.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk zo.
Het festival, maar ook optredens. Hè. Als je eens kijkt hoe duur een optreden van door de jouw geliefde Bruce Springsteen bijvoorbeeld is, of een optreden in 013 van willekeurig welke band. En dan ben je al snel een paar tientjes tot over de 100 euro ben je kwijt. Ja, de festivals die slaan natuurlijk alles. Mm-hmm. Ik heb er een paar gecheckt. Down the Rabbit Hole kost dit jaar 270 euro.
Drie dagen, hè? Is dat met camping?
Dat is bij mij weet even zonder camping, maar goed, daar wil ik even van afwezen. Pinkpop kost 290 euro. Tomorrowland, ik kijk ook even naar de dansen in het festival in België, mm-hmm. 304 euro.
Ja, maar dat duurt heel lang, hè?
Nee, dat duurt ook gewoon drie dagen, maar dat is twee langer. Weekends. Nee, dat is twee weekends achter elkaar.
En dat is per weekend?
Ja, per weekend dan. Is allemaal uitverkocht overigens. Lowlands, die slaat wat dat betreft alles met 325 euro. Mm-hmm. En ja, daar heb ik toch heel even teruggekeken hoe duur dat nou was. In 2015 195 euro, in 2010 155 euro, in 2000 80 euro. Ja. En in 1993, het jaar dat startte, en ik snap ook wel inflatie, ja, bla bla bla.
En een ander programma.
Waar 35 euro.
Ja, maar goed, ja, maar toen was het natuurlijk veel kleinschaliger.
Nee, dat was het niet, want het was toen ook al twee dagen. En het ging toen ook al om toonaangevende bands in het alternatief.
Ja, jawel, maar niet zo'n enorm aantal met al die podia en tenten en weet ik het allemaal. Ja, dus dat is misschien geen goede vraag, maar voor de rest is het natuurlijk bizar.
Maar goed, laten we zeggen, sinds het begin is het vertienvoudigd in Parijs. Ja. Ja. Nou, één mooi initiatief van Best Kept Secret. Die gaan een prijsdifferentiatie invoeren op leeftijd. Bezoekers tot 21 jaar krijgen 30% korting op een weekendticket. En die betalen in plaats van 270 euro, 189 euro met camping.
De luisteraar vraagt ernaar.
Het is geen vraag, maar een observatie.
Oh ja, ook altijd mooi.
Ja, van een vriend van de show, Leon, die kan eigenlijk ondertussen ook wel een vaste rubriek krijgen, volgens mij.
Misschien moet hem een keer uitnodigen in de lokaal.
Dat zou misschien ook nog eens een idee zijn. Ja. Nou, dit keer een plaatje, een foto. Ja, we kunnen hem hier niet laten zien, maar gespot op een parkeerplaats van een Aldi in België, vlakbij Lier in België. En op de foto staat een bord. En op het bord staat sluikstorten verboden. En Leon die constateert, ja, wij zouden schrijven illegaal storten verboden. Maar zegt hij, illegaal is natuurlijk al verboden. En storten verboden, dat is te logisch, want daar geldt overal voor.
Dat illegaal storten verboden vind ik wel een mooie constatering. Ja. Dat dubbelop is.
Ja, maar ja, dat sluikstorten verboden is eigenlijk even goed dubbelop. Want sluikstorten staat ook overigens in de Nederlandse woordenlijst van Van Dalen. Ja, dus niet per se.
Sluikreclame kennen wij, reclame die, mm-hmm. Die niet mag.
Ja, die niet mag.
Nou ja,
die
goed, dus in dit geval storten.
Goed beschouwd, ook illegaal.
Sluikstorten is een storten.
Ja, maar sluikstorten betekent heimelijk op ongeoorloofde plaatsen vuilnis storten. Dat is wat er in de Vandalen, in de Nederlandse Vandalen staat. En natuurlijk afgeleid van het woord sluiks. Hè, dat betekent ook heimelijk of stiekem. Of en sluikstort zelf is een zelfstandig naamwoord.
Precies.
Dus. Het gaat om het gedumpte afval. En wat grappig is, vind ik, dat het zowel het lidwoord de als het kan krijgen. Dus het wordt gezien als de sluikstort en het sluikstort. Ja. Ja, dus dat is gewoon de storting zelf.
Maar de betekenis van sluikstorten is dus al, daar zit het verboden al in. Ja, dus inderdaad, als je sluikstorten verboden zegt, dan is dat ook weer dubbelop. Dus dat zou wel weer jammer.
Ja, ja. En sluikstort is als term in België natuurlijk veel meer ingevoerd dan in Nederland. Hè.
Maar wat moet je dan overigens op je bord zetten?
Ja, dat weet ik ook niet.
Misschien dat Leon daar nog een oplossing voor kan aandragen.
Ja, dat is waar. Weet je wat het kost trouwens, sluikstorten, de boete?
In België?
Ja?
Nee, geen idee.
350 euro.
Zo, dat is een goed festival.
Ja, dan kun je ook. Ja, je kunt er veel andere leuke dingen voor doen.
Ja, als je taalweetjes tegenkomt zelf, dan kun je ons natuurlijk dat laten weten. Of
een foto inderdaad van een bijzonder opschrift of een bord of wat je ook bent tegengekomen.
Ja, en als je een opmerking hebt over iets anders waar we het over gehad hebben in de podcast, dan laat het ons ook weten via de e-mail. John en Paul hebben woorden @gmail.com.
Ja, of via de socials op Facebook en Instagram.
Ja. En nu?
En nu, weet ik niet. We zijn er doorheen, toch?
Ja, we zijn er zeker. Nou, nee, maar ik vroeg me af. Meestal gaan we dan wel iets doen, maar ik heb eigenlijk werkelijk geen idee.
Nou, misschien ga ik eens oefenen in het zebra drinken.
Nou, dan ga ik wat afko's bedenken. Dag John.
Dag Paul.